Jullie hebben eigenlijk al het meeste van de preek gehouden met elkaar. Jullie hebben met elkaar het woord doorgenomen. Jullie hebben met elkaar daarover gesproken. Jullie hebben erover nagedacht. En dat is eigenlijk heel belangrijk, dat u dat persoonlijk ook doet. Ik mag er misschien een meerwaarde aan geven. Ik weet het niet. Ik heb mij voorbereid, maar ik ben benieuwd als het een meerwaarde wordt voor jullie. Dus ik had een vraag gesteld aan de jongste groep. En er staat de eerste en de tweede brief van Petrus. Maar heeft Petrus dat wel geschreven? Wie? Philemon. Heeft die dat geschreven of heeft Silvanus dat geschreven? Wie heeft dat geschreven? Ga ik je kijken. Hè? Of Philemon? Ga ik je kijken. Hè? Achteraan in de brief van Petrus staat het volgende. Staat in 2 Petrus 3. Vrienden, dit is een tweede brief die ik u schrijf. In beide heb ik uw geheugen willen opfrissen, zodat u helder zult blijven en zo verder. Maar ik had mijn Bijbel laten liggen op de achterste plaats. Kan iemand bijvoorbeeld dat vers lezen waar dat er staat dat Petrus het niet zelf geschreven heeft? Het laatste van de brief van Petrus. Ik heb. Oké, okay, ik heb het niet opgeschreven welk vers dat het precies is. Hey? Ja? Heb je het? Lees een keer luid op. Oké. Okay. Petrus 5, vers 12. Oké. Okay. Dus daar had ik niet opgeschreven, maar ik dacht dat is een goede vraag voor de kinderen, want er staat Petrus en Petrus heeft het eigenlijk niet geschreven. Dus, wat is dat nu eigenlijk? Wie is nu eigenlijk de schrijver van de brief? Ik denk dat Petrus samen met Silvanus met elkaar overlegd hebben wat ze samen gingen schrijven. En in Gods woord staat in Handelingen dat de fariseeën verwonderd waren over deze ongeletterde mensen. Dus het was een stoere bonk, het was een visser. Petrus was een visser. Hij had eigenlijk niet veel gestudeerd. Hij had misschien zijn beroep geleerd van zijn vader. Hij was misschien nooit naar school geweest. Ik weet het niet. En toch gebruikt God die ongeletterde, eenvoudige mens om goddelijke wijsheid aan ons mee te delen. Dat vond ik zo speciaal. God gebruikt gewone, eenvoudige mensen om het woord door te geven aan een ander. En Petrus, dat was een Haantje de Voorste. Kennen jullie nog Haantjes de Voorste hier? In onze zaal, kent u de Haantjes de Voorste? Kent u die? Meestal hebben ze een hart op de tong. Hè? Maar daardoor maken ze ook veel fouten. Dus iemand die in de bres springt, kan ook gemakkelijk veel fouten maken. Maar het mooie is dat God vergeeft, dat God herstelt. Als wij fouten maken, als wij zondigen, God herstelt. We hebben het gelezen in de eerste versen. Het mooie is dat de Heer Jezus Christus iets zag in Petrus, die wij ook bij elkaar ook niet zien. Maar God zag het. God zag het potentieel in Petrus. En de Heer Jezus wilde Petrus altijd bij hem hebben, altijd aan zijn zij hebben. En Petrus was een van de beste vrienden van de Heer Jezus. Hij mocht er overal meegaan. Petrus liep zelfs op het water. Hij liep zelfs op het water. Hij geloofde rotsvast in de Heer Jezus. Hij kon mensen genezen, hij kon zieken genezen. En later stonden zelfs mensen op uit de doden. God gebruikte hem om andere mensen te genezen en te helpen. De Heilige Geest, het was niet Petrus die dat deed, het was de Heilige Geest die Petrus gebruikte om mensen te genezen. Petrus had een heel boeiend leven. Nu, maar waarover schrijft hij nu allemaal? Wat is nu eigenlijk zijn boodschap? Jullie hebben het gelezen. Misschien was de tijd te kort om er goed over na te denken. Petrus schrijft veel over pijn hebben, over wenen, over verdriet hebben, over lijden. Hij zegt zelfs, als je beschuldigd wordt, als je ten onrechte vals beschuldigd wordt, moet je daarvoor blij zijn. Amai, wie kan dat? Wie kan dat? Jezus was hierin ons voorbeeld. Ze hebben Jezus altijd vals beschuldigd. En de Heer Jezus had de mensen lief. Hij was ons voorbeeld. Daardoor kunnen wij dat ook. Daardoor, doordat de Heilige Geest in ons is, kunnen we dat. Petrus schrijft ook nog, laat je niet leiden door menselijke, emotionele, egoïstische gevoelens, maar stop radicaal met zondigen. Trek een dikke streep achter je oude leven. Zip. Een dikke streep van hier naar daar. Niet meer terug. Vooruit met de Heer. Het oude leven is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Hij zegt het zo dikwijls in zijn woord. Dikwijls, zo dikwijls. Hij zegt, het leven is een geestelijk groeiproces. Zoals ook ons lichamelijk leven een groeiproces is. Er zaten er juist allemaal babykes. Heb je het gezien? Een hele bende, babykes trokken. Dus heel de generaties, alle generaties, de eerste generatie en de vierde generatie is hier betrokken. Lichamelijk groeiproces. Maar er is zoiets ook als een geestelijk groeiproces. Mijn vraag is, waar bevindt u zich in uw geestelijk leven? Waar bevindt u zich in uw geestelijk leven? Ben je nog op zoek naar God? Ken je de Heer nog niet? Is alles nog een beetje raar? Is het een beetje onduidelijk? Ben je nog op zoek? Of ken je de Heer al? Of sta je aan het begin van je geestelijk leven? Of ben je een volwassen christen? Ben je al gegroeid? Hoe zou ik dat omschrijven? Zijt ge opnieuw geboren? Petrus spreekt daar regelmatig van. Kijk maar, hij spreekt over groei. We hebben nog maar een heel klein stukje gelezen van zijn brief. Maar als we hem helemaal lezen, zien we dat er een groeiproces is. Nu, mijn vraag, bent u al volwassen in het geloof? Eet je vast voedsel? Eet je vast voedsel in je leven? Kunt ge op een goede manier omgaan met pijn, met verdriet, met lijden, met valse beschuldigingen? Kunt u daar op een goede manier mee omgaan? Kunt gij mensen vergeven die u echt pijn gedaan hebben? Kunt u dat? Die u misschien ten onrechte pijn gedaan hebben? Kunt u dat? Of zelfs terecht pijn gedaan hebben? Kunt u dat? Weet u wat geestelijke offers zijn? We hadden er juist een gesprek over geestelijke offers. Wie weet wat geestelijke offers zijn? Wat is dat? We zijn gemaakt om geestelijke offers te brengen aan de Heer. Wat is dat? Wat is een geestelijk offer? Het mag het christen zijn je iets kosten? Sta je op je rechten? Mag het uw hel kosten? Mag het uw leven kosten? Mag het uw eer kosten? Mag het uw hoogmoed kosten? Mag het helemaal, mag het u iets kosten? Staat Gods woord centraal in ons leven? Het is eten en drinken en het is geestelijk voedsel voor onze ziel. In Spreuken staat, het is medicijn voor ons vlees en lafenis voor ons gebeente. Ervaren wij dat zo? Hebben wij dat? Pakken wij dat? God geneest door zijn woord. Nu, hoe reageren wij op deze woorden van Petrus? Hoe reageren wij op zijn boodschap? Dus er staat enorm veel in de tekst waar we dieper kunnen op ingaan. Dat gaan we dus niet doen. Hopelijk hebben deze woorden van Petrus, die woorden uiteindelijk God zelf, die van God zelf komen, ons bemoedigd. Hebben die woorden ons bemoedigd? Misschien was de tijd te kort. Misschien moet je zeggen, oké, dit was heel bemoedigend. Ik ga ermee door, ik ga thuis verder. Voor mij kwam vers 3 sterk naar voren. En daar staat, u hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. In een andere vertaling staat er, u hebt reeds ervaren hoe goed de Heer is. In een andere vertaling staat ook nog, u hebt reeds geproefd. Hebben wij de smaak te pakken? Hebben wij de smaak te pakken in onze relatie met God om te komen voor zijn aangezicht? Is die ervaring individueel? Heeft dat te maken met uw gezin? Of heeft dat te maken met de gemeente? Hebt u dat al ervaren, dat God goed is? Wanneer we dat ervaren hebben, dan zal vers 9 en 10 ons enthousiast maken. En daar staat, maar, dus die maar slaat op het vorige, zo bent u niet, maar u bent anders. In vers 8 staat, het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waar men zich aan stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen en daartoe zijn ze bestemd. Tegen ons zegt hij, nee, maar bij u bent een uitverkoren geslacht. U bent anders. God heeft u anders gemaakt. God heeft u aangeraakt. God heeft uw leven veranderd. En dat bemoedigt ons zo. We hebben geproefd, we hebben ervaren dat God zeer goed is. We zijn apart gezet, we zijn in de gemeente. God heeft ons aangeraakt. God heeft er ons uitgetrokken. God heeft ons grote dingen laten zien en mooie beloftes gedaan. We zijn op een punt gekomen dat God ons leven veranderd heeft. Ik heb, zoals het al gezegd heeft, we hebben een dikke streep achter ons oude leven getrokken. We zijn opnieuw geboren door het werk van de Heilige Geest. We zijn ons leven gaan bouwen op de hoeksteen. En Petrus roept ons op om ons te laten gebruiken als levende stenen, om zijn gemeente daarmee te dienen. Dan kunnen we samen scharen achter de woorden, elke dag mogen wij naderen voor het aangezicht van God. Elke dag mogen wij spreken met hem. Elke dag zijn woorden lezen. En lezen en proeven dat God goed is, dat God zeer goed is. Ik wil u aanmoedigen om verder het woord dieper te lezen en te naderen voor het aangezicht van God, elke dag weer opnieuw. Dit was een tekst die vandaag op 22 november in dat stiltedagboek stond. Een tekst waar we vandaag konden over nadenken. Hartelijk dank daarvoor.